luisteraars van de kerktelefoon willen we de schriftlezing en de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is Efeze 5, vers 1 tot en met 20. We noemen Efeze 5, vers 1 tot en met 20. En we zingen psalm 85, vers 2. Psalm 49, vers 5 en 6. Psalm 68, vers 2. En psalm 97, vers 7. We noemen de schriftlezing Efeze 5, vers 1 tot en met 20. En we zingen psalm 85, vers 2. Psalm 49, vers 5 en 6. Psalm 68, vers 2. En psalm 97, vers 7. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij in de naam des Heere Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we ons samen zijn voortzetten door te zingen van psalm 85, het tweede vers. Heeft dan ook hier uw gramschap nimmer end? Zal ze ons eindelijk niet eens worden afgewend, of zal uw toorn ook op ons nakroost doen? Zult gij uit de dood ons niet herleven doen? En wat er verder volgt, het tweede vers van de 85ste psalm. schriftlezing voor dit middaguur kunt u opgetekend vinden in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Daarvan het 5e hoofdstuk. En daarvan nader de eerste 20 versen. Dus de schriftlezing voor vanmiddag kunt u opgetekend vinden in Efeze 5, vers 1 tot en met 20. Doch vooraf doen we met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde gelijke wijze ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Gode tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijze het den heiligen betaamt, noch oneerbaarheid, noch zot geklap of gekkenij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaat, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zij dan hun medegenoten niet, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat den Heere wel behagelijk is, en hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde, worden openbaar, want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dan hoe gij voorzichtelijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat de wil, welke de wil des Heren is. En wordt niet dronken in den wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende en psalmende den Heere in uw hart, dankende allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den naam van onze Heere Jezus Christus.
Gemeente, trachten wij nu samen Gods heilig aangezicht te zoeken in het gebed. voor de tweede maal op deze uw dag, Heer. Die dag die toch genoemd is naar uw naam en die bestemd is voor uw dienst, wil u ons samenbrengen aan deze plaats des gebeds. O Heere, wat komt u toch te betonen dat ge geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat we ons tot u zouden bekeren en zouden leven. Want u komt ons nog na te wandelen met de prediking van uw woord. O, wat maakt u een onderscheid dat u ons ook aan de middaguren van deze uw dag een uren van afzondering geeft onder de prediking van uw woord. Want wat onderscheidt ons, Heere? We hebben allemaal gezondigd in ons verbondshoofd Adam en we derven allemaal uw heerlijkheid. We zijn uw beeld kwijtgeraakt, wat bestond in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En Heere, nu komt u ons nochtans na te wandelen. U komt ons nog te nodigen tot de zaligheid. En nu is het voor ons nog de wel aangename tijd. Het is nog de dag der zaligheid. U kwam met ons nog geen voleinding te maken. We mogen nog zijn in het lieflijke heden der genade. O Heere, zou u toch willen geven dat die tijd die we van u toebedeeld hebben gekregen in uw vrijmacht, dat we die tijd ook recht zouden mogen besteden. Dat we onze dagen zouden mogen leren uitkopen, terwijl de tijd waarin wij leven boos is. O Heere, geef ons dan een wijs hart om zo onze dagen te tellen. Om te leren verstaan, Heere, hoe kostbaar dat onze genadetijd is. Want het gaat erover dat we onze ziel onder alle laaghangende oordelen, ook over ons arme vaderland, als een buit mogen uitdragen. Want ziel gered, dat is alles gered. Maar ziel verloren, dat is alles verloren. En u hebt het zelf gezegd in uw woord. Wat zou het een mens baten, zo hij de gehele wereld zou gewinnen en hij zou schade lijden aan zijn ziel. O Heere, dat we vanmiddag toch eens ogen kregen om te zien en oren om te horen en een hart om op te merken. Dat we nu een ziel hebben, Heere, die geschapen is voor een eeuwigheid. En dat wij door de tijd reizen naar de eeuwigheid. En dat de tijd maar zo kort is. En zelfs al mogen we oud worden, al mogen de leeftijd van de zeer sterken ver overschrijden, dan nog geldt het dat wij vliegen daarheen. Want wat is het leven, Heere? Het is niet anders dan moeite en verdriet. Het wordt toch snel afgesneden ook, Heere. Wij weten de dag van onze dood niet. Want er is niet zo onzeker als dit leven en niet zo zeker als de dood. En Heere, zou u dan willen geven dat dat vanmiddag eens verstaan mag worden? Dat we daar een oor voor zouden mogen krijgen om dat te horen? O Heere, dat er toch een haast in ons leven geboren zou mogen worden. Een heilige haast om ons te haasten en te spoeden om ons levenswil, eer het voor eeuwig te laat is. O, dat de schrik des Heren vanmiddag toch zou mogen bewegen tot het geloof en dat we geen rust meer zouden kunnen vinden. Want Heren, wij zijn van nature immers allemaal rustzoekers. En dan zoeken we een valse rust. Maar Heren, zou u vanmiddag eens willen geven dat de rust mag worden opgezegd. En dat we heilig onrustig gemaakt mogen worden. Dat we u mogen gaan leren zoeken met ingespannen krachten, want u te missen, dat is alles te missen. Maar als we door genade u tot ons deel mogen hebben, dan is het waar dat de snoeren ons in lieflijke plaatsen zijn gevallen. En dat door genade een schone erfenis ons deel is geworden. Een erfdeel, Heere, waarvan u zelf komt te getuigen dat het niet meer weggenomen zal worden. Maar dat het blijft tot in alle eeuwigheid een erfenis die veilig in de hemelen bewaard wordt voor al uw kinderen. Een erfenis die verworven is door Christus zelf, de grote erflater van zijn kerk. die erfenis heeft verworven door de dood te sterven op Golgotha. Ach, hier in de achterliggende weken zijn we er zo bij bepaald. Hoe dat hij die erfenis wilde verwerven. Hoe dat hij de dood wilde sterven. En dat door zijn dood, door de dood van die grote testamentmaker, de erfenis is vrijgekomen. En nu mogen wij hier vanmiddag samen zijn, heren. En u deelt in uw erfenis nog steeds uit aan de erfgenamen. Wie het zijn, wij weten het niet, heren. Maar u weet het op het allervolmaakst. Om nu een erfgenaam te worden van u en een mede-erfgenaam van Christus. Dat hij nu onze oudste broeder door genade mag worden. Door die wederbarende bediening van uw geest. En om dan ook in zijn erfenis te gaan deelleren. En dan mag vanmiddag die erfenis nog uitgedeeld worden. Dan laat u het testament ook vanmiddag nog openen, heren. Dan mag uw woord nog verkondigd worden. O, heren, zou u toch willen geven. Dat we met heilige jaloersheid bezet mogen worden. Op die erfenis. Om die tot ons deel te krijgen, heren. Om zo een erfgenaam te mogen worden. En van u en van dat eeuwige leven. Ach, heren, gedenkt aan de gemeente. Zoals ook aan de middaguren van deze uw dag is opgekomen. Onder de prediking van uw dierbaar woord. Ach, heren, dan geeft u ons hier een uren van afzondering. En wilt u bemoeienissen met ons houden. Dat is toch zo'n voorrecht dat we nog op mogen gaan. Dat we nog op kunnen gaan. Dat u niet alleen het leven draagt en spaart en dat u ons nog de moed, de lust en de kracht geeft om op te gaan. Maar o heren, dat u ons ook uw dierbaar woord laat verkondigen. En er zijn er toch ook heren die moesten achterblijven. Ook aan de middaguren van deze dag. Denken we aan degenen die oud geworden zijn. En die misschien wel aan stoel of bed gebonden zijn. Die de gang naar uw bedehuis niet meer kunnen maken, heren. O, zou u ze nog willen gedenken, ook aan de avond van het leven. Want oude mensen, die moeten toch sterven, heren. En jonge mensen kunnen sterven, maar als we oud zijn, dan is de eeuwigheid zo dichtbij. Dan is de rechterstoel zo dichtbij. En we zullen allemaal eenmaal rekenschap moeten afleggen van ons rentmeesterschap. En aan wie veel gegeven is, zegt uw woord. Van die zal ook veel geëist worden. En wat is ons veel gegeven, heren. En als we oud hebben mogen worden. Onder de bediening van uw woord. Hoe vaak hebben we uw woord dan al niet horen verkondigen. Hoe vaak is er al niet geklopt op de deur van ons hart. Wat is er al menigmaal gegraven rondom de boom van ons leven. Wat een mest is er al rondom die levensboom gelegd. Wat een arbeid al niet ten koste gelegd. Aan het heil van onze onsterfelijke zielen. O heren, wat zal het dan vreselijk zijn. Om onder al die roepstemmen verloren te moeten gaan. O heren, dan zal het toch vreselijk zijn. Om te vallen in de handen van u, de levende God. Hoe zullen wij dan toch kunnen ontvlieden, heer. O, zou u toch willen geven dat dat eens waarlijk verstaan mag worden. Niet alleen door degenen die oud geworden zijn. Maar het geldt voor ons allen, heren. Wat doen we met de boodschap van uw woord? Zijn we door genade al ware hoorders geworden van het woord? Want waar we uw woord toch waarlijk gaan mogen horen, heren. Met een oor des geloofs. Dan worden we met dat woord toch ook werkzaam gemaakt. Aan de troon der genade. In de binnenkamer van het gebed. Dan gaan we toch geweld leren doen. Op dat koninkrijk der hemel. Dan gaan we toch leren verstaan dat we er buiten staan en dat alles door eigen schuld. Maar om nu de hemel te bestormen, ook aan de avond van het leven. Om met Jacob te bidden, Heere, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. We hebben het niet verdiend, Heer. We hebben het alles verzondigd en verbeurd. En u zou ons rechtvaardig voorbij kunnen gaan. En dat we dat toch eens van harten zouden mogen gaan leren beleiden. En u toch niet los te kunnen laten. U toch aan te lopen, heren. Dat aanhoudende gebed. Dat geloofsgebed. O, zou u toch willen geven. Dat de nood van onze onsterfelijke ziel toch op ons hart gebonden zou mogen worden. Gedenk dan aan de avond van het leven. Gedenk ook aan degenen die de middelbare leeftijd hebben bereikt. Aan degenen, Heer, die nog jong mogen zijn. Ook aan de kinderen in het midden van de gemeente. Nu hebben we allemaal hetzelfde nodig, Heer. O, ontferm uzelf nog. Wees ook met degenen die door ziekte verhinderd zijn of die thuis moesten achterblijven bij de kinderen. Ach, Heer, nu zijt ge niet alleen maar aan deze plaats gebonden. En zou u daarom willen betonen dat gij een alomtegenwoordig God zijt. En ook als ze thuis, als het zijn die thuis achter moesten blijven, zou u daar uw zegen nog willen schenken, Heer. O, zou u zo willen zijn met ons land en met ons volk, met al degenen die in hoogheid gezeten zijn. We dragen ze op aan de troon van uw genade, ons vorstenhuis, het huis van Oranje, Heer. Onze koningin, zou u kunnen gedenken aan de oud-koningin, Heer, en de verdere leden van de koninklijke familie. Zou u ook daar met uw lieve geest nog willen wonen en nog willen werken? U wilt in het voorgeslacht, Heer, uw genadewerk verheerlijken. Zou u het ook in het nageslacht willen doen? Gij zijt toch dezelfde, Heer. U verandert niet, wat er ook allemaal verandert in deze wereld, Heer. Gij zijt de onveranderlijke. O, Heer, zou u dat nog willen betonen, ook in de verheerlijking van uw genade. O, zou u dan nog willen gedenken aan ons arme koningshuis, onze regering. U weet het, hoeveel wetten dat eruit gevaardigd worden om af te rekenen met u en met uw zalige dienstwetten. Die geen rekening houden met uw dierbaar woord, Heer. Die zelfs haak staan op uw woord. Zou u er nog eens over op willen staan, Heer? En zou u ons arme vaderland niet geheel aan zichzelf willen overgeven? Dat zou u rechtvaardig kunnen doen. Maar geef nog een wederkeer tot u den Heer. O, Heer, ontferm u zelf zo dan nog. Gedenk ook, Heer, aan al de arbeid die in uw koninkrijk mag worden verricht. Aan de kerk hier in ons vaderland. O, wat is er toch een verwarring. Wat is er toch een verdeeldheid, Heer. Wat is er veel godsdienst. Wat is er weinig godsvrezen. Maar zou u zelf met uw geest, de hof van uw kerk, ook hier in ons vaderland nog willen doorwaaien, Heer. O, dat het gebed maar zou mogen zijn van diegenen die waarlijk bidden van den hemel geleerd hebben. Kom, o noordenwind, en ontwaakt gij zuidenwind, en doorwaai mijn hof, opdat zij de specerijen mogen uitvloeien. O Heer, u kan het toch nooit doen om onzentwil, maar u kunt het toch alleen maar doen om uw grote naams wil, opdat die verheerlijkt worden. Want als er worden toegebracht, Heer, dan wordt toch uw naam verheerlijkt. En als uw volk nader onderwijs mag ontvangen, als ze ingeleid mogen worden in die heilgeheimen van zalig worden, dat loopt toch ook uit op de eer en de roem van uw naarwaarde nooit en nimmer genoeg volprezen naam. O, verheerlijk dan uzelf nog. Gedenk aan het werk wat verricht mag worden in de grote steden, de evangelisatieposten. O, Heere, zou u ook daar uw onmisbare zegen aan willen verbinden? Het werk van de zending, we dragen het op aan u den Heer. Zou u ook onder het blinde heidendom nog willen geven, Heer, dat u erkend mag worden. Dat ze u mogen aanlopen, aanroepen vanuit de nood van der leven. En zou u zo willen geven dat er ook mag gezien mag worden. Dat die arbeid die verricht mag worden onder het heidendom niet ijdel is in u den Heer. Maar Heer, we bevelen u ook van harte aan. Het oude bondsvolk, het volk der Joden. Zou u ook dat volk toch niet voorbij willen gaan? Er liggen nog rijke beloften in uw woord, Heer, die u zelf op uw tijd en op uw wijze zal komen te vervullen. Zou u het nog genadiglijk willen doen, Heer? Ontferm u zelf ook nog over dat volk. We hebben het vanmorgen nog gehoord, Heer, hij is gekomen tot de zijnen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods genaamd te worden. Ontferm u zelf ook over deze gemeente, Heer, waar een van de ambten wordt gemist, waar lege kansel is, o Heere, zou u nog gebed in het midden van de gemeente willen geven. Dat de binnenkamer nog opgezocht mag worden. En dat, dat de troon der genade nog aangelopen zou mogen worden. Of dat u nog een man zou willen geven. Niet alleen in uw raad, Heer. Maar bovenal is in uw lieve gunst. Die voor het aangezicht van dit volk in en uit zou mogen gaan. Die ze zou mogen leiden in de grazige weide van uw dierbaar woord. Die in de prediking van het woord zou mogen wijzen op de voetstappen der schapen. Daar waar gij de kudde komt te legen. O, ontferm u zelf, gedenk ook aan de kerkraad, Heere. Zou u ze wijsheid willen geven? Want u zegt het zelf, zo iemand wijsheid ontbreekt. En het ontbreekt ons, Heere. Maar zou u het willen schenken? Want gij zijt een God die ook daarin mildelijk geeft en niet verwijt. Gedenk ook aan de colleges, Heere. Zou u ook die nog goed en nabij willen zijn? Want ook in het stoffelijke, Heere, is uw zegen zo noodzakelijk. Heere, zou u nog willen helpen en willen sterken in de bediening van uw woord. Gedenk ons nog, Heere. Geef nog alles wat nodig is, dat uw woord nog ingang mag vinden in de harten van zondaren. Zodat uw gezegend koninkrijk mag worden uitgebreid en boven alles, dat uw naam zo mag worden verheerlijkt. Help en sterk dan nog. Gedenk ook aan de jongen die uit het ziekenhuis mocht terugkeren. U maakte er nog wel. Wat een ernstige roepstem ook op zijn jonge leeftijd. Ach, Heere, dat het er maar uit zou mogen drijven tot de troon van uw genade. Gedenken met zijn ouders. Maak het nog wel, niet alleen voor de tijd, maar bovenal voor de eeuwigheid. En zou u ons zo vanuit den hemel nog willen horen en willen verhoren, alleen om de Heere Jezus wil. Amen. Ter voortzetting van ons samen zijn, gemeente, willen we zingen van Psalm 49, het vijfde en het zesde vers. Psalm 49, vers 5 en vers 6. Hoewel zijn weg niets is dan ijdelheid en hij zichzelf door dwazen hoogmoed vlijt, stapt echt het kroos dat in der oudere woord behagen schept op hetzelfde doolpad voort. En het zesde vers, men denkt niet meer aan hun voorleden staat, wel al hun glans met hen in het graf vergaat. 5 en 6 van Psalm 49. Ondertussen, gemeente, krijgt u de gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heer en voor zijn dienst. De eerste collect is bestemd voor de kerkvoogdij en de tweede is bestemd voor de diaconie. De collecten worden van harte in uw liefde en milddadigheid aanbevolen. De Heere die zegene u en hij zegene uw gaven. Hoe vaak hebben we Gods woord al niet horen verkondigen? En wat heeft dat nu eigenlijk uitgewerkt in ons leven? U zegt misschien niets. En misschien ben u wel oud. Misschien wel stokoud geworden onder de verkondiging van Gods woord. En dat het u helemaal niets heeft gedaan. Zou dat echt waar zijn, gemeente? Gods woord doet toch altijd wat? Dat is niet uit de schrift om dat te zeggen. Gods woord doet altijd al datgene wat hem behaagt. En het is voorspoedig in hetgeen waartoe hij het zendt. Het werkt altijd iets uit. Want dat woord, dat is niet dood. Er zijn mensen die maken misbruik van Gods woord. Hè, en die zeggen, Paulus die schrijft in de Korinthebrief. Het is de letter die dood. Het is de geest die levend maakt. Dus de letter is dood. Nee, dat staat er niet. De letter dood. Dat betekent niet dat de letter dood is. Nee, dat er een dodende werking van uitgaat. Als we het woord altijd horen, gemeente. Dan doet het wat in ons leven, hoor. Weet u wat het doet? Als we luisteren naar Gods woord, we zitten onder de verkondiging van Gods woord, dan worden we steeds ontzettend harder, kouder, ongevoeliger. Een mens is dood, hè? Maar dan werkt eigenlijk die doodstaat door. Dan verzetten we onszelf. Dan wordt ons hart steeds harder, dan wordt die laag eelt op onze ziel steeds dikker. Wordt u daar nooit bang van? Dat we onder de prediking van Gods woord zitten. En dat we eigenlijk onszelf, wel beschouwd gemeente, een oordeel luisteren. We zullen zomaar niet aan het heilig avondmaal gaan. Dat moeten we niet doen ook. Dat gebeurt in onze tijd veel te gemakkelijk. Dat zullen we zomaar niet doen. Want dan zeggen we, wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Dat is het oordeel der verhardingen. Dan worden we eigenlijk, als we aan het avondmaal gaan en we horen er niet aan, gestiekt, gesterkt. Nee, niet in het waarzaligmakend geloof, maar in ons schijngeloof. Dan gaan we het op de duur van onszelf geloven. En anderen gaan het misschien ook wel geloven. Maar God weet er niet vanaf. Dus dat zullen we zomaar niet doen. En dat moet u ook zomaar niet doen. Maar als het nou gaat over de prediking van het woord. Verstaan we dan wel dat we onszelf ook een oordeel kunnen luisteren. Dat de Heer daar eenmaal op terugkomt. En wat is het groot. Als dat hier gebeurt. Aan deze kant van het graf. Want als God in je leven komt. Dan krijg je al die bemoeienissen die de Heer met je heeft gehouden terug. Dan ga je niet alleen maar zien, ik heb gezondigd tegen een heilig God en tegen een rechtvaardig God. Maar dat de Heer nou ook goed is. En dat hij je nawandelt met de prediking van het woord. Dat hij geen lust heeft in onze dood. En dat de Heer ons nog niet moe is geworden. Dat moest dus een wonder zijn dat we vanmiddag nog onder de verkondiging van zijn woord mogen zitten. Dat de Heer nog gewoon een volleinding met ons komt te maken. Dat de Heer ook vanmiddag weer bemoeienissen met ons wil houden. Dat hij maar staat te kloppen, hoort u dat? Hij staat te kloppen aan de deur van het hart. Hij staat daar, hoe lang al? Als je oud geworden bent, misschien al tientallen jaren. Hij staat aan de deur en hij klopt. En wij hebben ons hart voor hem gesloten. En we horen zijn heilstem niet. We horen niet eens dat hij staat te kloppen. O, wat is het toch noodzakelijk, gemeente. Dat we een oor van de Heere krijgen om dat te gaan horen. Doden die gaan horen. De stem van de Zonen Gods. Om nu werkelijk eens te horen. Wel nu, daar worden we ook toe opgewekt. In de woorden van onze tekst. Die opgetekend kunt vinden. In het voorgelezen schriftgedeelte. Namelijk Efeze 5. Ik wil uw aandacht vanmiddag een ogenblik bepalen bij het 14e vers. Efeze 5, vers 14. En daar lezen wij Gods heilig en dierbaar woord en het woord voor onze overdenking voor vanmiddag als volgt. En daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Tot zover. Gemeente, het gaat vanmiddag over Christus. Wekstem gericht tot geestelijke slapers. Drie gedachten. Ten eerste letten we op een dodelijke slaap. Ten tweede op een ernstige roepstem. Ten derde op een heilrijke belofte. Dus het gaat in de woorden van onze overdenking over Christus wekstem gericht tot geestelijke slapers. Ten eerste staan we stil bij een dodelijke slaap. Ten tweede bij een ernstige roepstem. En ten derde bij een heilrijke belofte. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt. Waar zou dat staan, gemeente? Daarom zegt hij. Nou, die tekst, die kunt u nergens terugvinden in Gods woord. Staat er maar één keer. En als u thuis de concordantie erop zou slaan en u zou gaan zoeken, tevergeefs. Hij staat nergens in het Oude Testament en ook nergens in het Nieuwe Testament. Als hier staat, daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dan is dat een woord wat de Heer Jezus eenmaal heeft gesproken tijdens zijn omwandeling op aarde. En wat nooit eerder werd opgetekend. Maar wel iets wat onder elkaar werd gezegd. Daarom zegt hij. En de apostel Paulus die heeft geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat woord op papier mogen neerschrijven. Toen hij in de gevangenis in Rome zat. En toen hij hoorde hoe dat het in de gemeente van Efeze, waar hij zoveel had meegemaakt, want hij heeft zelfs van die gemeente gezegd dat hij daar tegen de wilde beesten gevochten heeft. Wat heeft hij daar een tegenstand gehad in de 3 jaar dat hij heeft gearbeid in Efeze. En hij vindt het een gepast woord als hij hoort wat er in die gemeente allemaal aan de hand is. Daar heeft de Heer, die heeft daar willen werken, heeft zijn genade willen verheerlijken. En gemeente, als het gaat over de woorden van onze overdenking, dan is die tekst eigenlijk in de allereerste plaats gericht, weet u aan wie? Aan Gods kinderen. Aan mensen die genade in hun leven hebben leren kennen. En in de tweede plaats, onze kanttekenaren zeggen dat ook heel duidelijk, mag je dat ook betrekken op onbekeerde mensen. Dus het is een tekst, gemeente, die voor ons alle geldt. Als we een geestelijk leven kennen, maar ook als we vreemd zijn aan het leven der genade. Want de Heer die heeft de prediking van de apostel Paulus daar in Efeze, de hoofdstad van het Klein-Aziatische Rijk, willen gebruiken. Weet u, er zijn er die wandelden eertijds in de duisternis. Dat was het duister in het leven. En gemeente, sinds wij in Adam gevallen zijn, zijn u en ik in de duisternis terechtgekomen. De duisternis van ons zondaars bestaan. In het paradijs, daar mochten wij wandelen. In het liefelijk licht van Gods heilige aangezicht. Maar als God zijn aangezicht gaat verbergen, dat moet hij doen vanwege onze zonde. Als God zijn aangezicht verbergt, gemeente, dan zijn we in de duisternis. Dan wandelen we in de duisternis. Het was eertijds duisternis. Daar in die gemeente van Efeze. Ze leefden in de duisternis van het heidendom. Diana was hun godin. En die werd vereerd. Maar nu heeft de Heere, die heeft ze willen trekken vanuit de duisternis. Tot zijn wonderbare genadelicht. Maar gij waart eertijds duisternis. Hé, daar is een ommekeer gekomen. De prediking van de apostel Paulus heeft de Heer tot een eeuwige zegen willen stellen. Hij kwam erin mee met de bediening van zijn geest. En toen werd het waar wat er gebeurde bij de schepping. Hij spreekt en dan is het er. Hij gebiedt en dan staat het er. God sprak bij de schepping. Er zij licht. En toen? Toen was er licht. En wat God nu heeft gedaan bij de schepping, dat zal hij nu blijven doen tot de jongste dag toe. Herscheppend. Er zij licht. En gemeente, van nature leven we allemaal in de duisternis. Al leven onder de verkondiging van het woord. Al zijn we er oud onder geworden. Dan leven we toch in de duisternis. Maar als God nu gaat spreken, als de machthebbende er zij licht, dan wordt het waar. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dan wordt het licht in de duisternis van uw zondaars bestaan. Hey, dat is waar geworden. Ze wandelden eertijds in de duisternis. En nu? Nu zijn ze licht in de Heer. Paulus wekt ze op en wandelt dan als kinderen des lichts. Dus God heeft zijn genade verheerlijkt. En toch, gemeente, ze hebben de eerste liefde verlaten. Want u weet wel dat de gemeente van Efeze ook een brief heeft gekregen van de verheerlijkte Christus. Die hebben ze na deze brief ontvangen van de apostel Paulus. Hij is de grote kerkvisitator. Zijn ogen zijn een vlammig vuur. Dat betekent, niets is oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Hij wist hoe dat het gesteld was in de gemeente van Efeze. Dat wist hij op het allervolmaakst. Hij weet hoe dat het van binnen in ons hart gesteld is, gemeente. Dat kunnen we voor elkaar verbergen, maar voor hem niet. En die gemeente van Efeze, dat was een gemeente. De tucht werd er nog wel gehandhaafd, dat wel. Maar weet u wat er ontbrak? De liefde. Nou, niet helemaal, maar ze hadden hun eerste liefde wel verlaten. Hey, wat betekent dat? Kent u dat in uw leven? De eerste liefde, weet u daarvan? Dat God liefde uitstort in het hart. Dat u bezet wordt met een hartelijke droefheid naar God. Dat het u werkelijk om God te doen is. Want gemeente, het is niet alleen maar zo dat de Heere een mens stuchtig door zijn wet. Dat hij onder de wet wordt gebracht. Terwijl dat hij zonder de wet leefde. Maar hij gaat die zondaar ook trekken door zijn liefde. Het is de geest die de liefde Gods uitstort in het hart. Hey, dat is, er zijn mensen die willen heel graag telkens maar weer het verschil horen tussen schijn en zijn. Als u ze hoort, dan zijn ze er altijd ontzettend bang voor. Ja, niet voor zichzelf hoor, maar voor een ander dat hij zich zal bedriegen. En dan doen ze eigenlijk net alsof de wet alleen maar tuchtigt en slaat en of dat er geen liefde in meekomt. Gemeente, als dat zo is, hè, in een algemene overtuiging, dan zoekt een mens zelfbehoud. En dan vlucht hij bij God vandaan hoor. Dan komt hij nooit aan Gods voeten terecht. Maar goed opletten. Komen nooit aan Gods voeten terecht. Maar waar het werkelijk werk des Heer is, daar gaat God op zichzelf aan werken. Daar zorgt hij dat ze naar zijn voeten terechtkomen. Dat ze gaan zeggen, al zou die me doden, nog zou ik hopen. Ik kan hem niet missen. Dat zijn mensen, gemeente, die in de weg van de ontdekking naar God toe kruipen, die liefde hebben tot God, die zeggen, ik moet God missen, krachtens zijn heilige deugden, en ik kan hem niet missen. Is dat in uw leven zo? Zit u zo onder de prediking van het woord? Houd dan aan en grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. We zien het hier, de eerste liefde, dan ligt het zo teer. Dan kan een mens nog niet over een strootje heen stappen. Wat kan het later anders worden in het geestelijke leven? Maar dan een teer en nauw leven met de Heer. Daar is liefde in het hart uitgestort tot de Heer. Kan je God niet meer missen. Een innig gebedsleven aan de troon der genade. De hemel te mogen bestormen. Het kan later zo anders worden. Zo was het gegaan in de gemeente van Efeze. Weet u wat Paulus zelfs moet zeggen? En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Hoort u dat? Daar is een terugval, een verachtering in de genade. En nu slapen ze daar in de gemeente van Efeze. Weet u dat het is? Zoals de Heer Jezus dat heeft gezegd, heeft geleerd in die gelijkenis. Van die 5 wijzen en die 5 dwaze maagden. Ze waren met elkaar in slaap gevallen. En zo is het nu in de gemeente van Efeze ook. Ze zijn daar in slaap gevallen. En gemeente, weet u wat de Heer Jezus heeft gezegd tegen zijn discipelen? Waakt! En niet alleen tegen zijn discipelen, nee, tegen zijn hele kerk. Waakzaamheid. Maar de waakzaamheid die verslapt. Het gebedsleven verslapt. De oefeningen van het geloof werden gemist. Nee, het genadewerk ging niet weg. Maar het vuur van de liefde. Dat lag te smeulen onder de kolen. En als dat zo is in het leven van een kind van God. En dan lijkt het soms wel alsof er nooit iets gebeurd is. Daar hebben Gods kinderen het niet rustig onder. Hoor. Nee, zeker niet. Ontwaakt gij die slaapt. Dus dat is in de allereerste plaats een vermaning aan Gods kinderen. En nu weet u wellicht wel dat de slaap de tweelingzus is genoemd van de dood. Ja, want dat hebben u vast wel eens meegemaakt. Dat iemand in een hele diepe slaap verzonken was. En dat je dacht bij jezelf, het is gewoon akelig om aan te zien. Het lijkt wel of dat hij of zij gestorven is, alsof het leven eruit is, dat je ervan schrikt. Misschien heb je dat best wel eens gehad, maar dan is het leven, dat is er nog. Dat is er nog steeds. Dan is er wel slaap, maar het leven mag er ook nog zijn. Maar het kan ook anders zijn, hè? Dat u bij een dode staat en dat u denkt, is die wel werkelijk dood? Is het leven er wel echt uit? Of het lijkt wel alsof die persoon slaapt. Gemeente, en nu is even geestelijk, hè? Er kunnen godsdienstige mensen zijn waarvan je denkt, daar zit leven in. Het zit er niet in. Keurig netjes leven. Moeten we doen hoor, gemeente. We horen ernaar te leven. Maar tegelijkertijd, dood, dat is erg. Dan kunnen we zelfs de naam hebben bij anderen dat we leven. En toch dood zijn. Maar het kan ook anders. Zo was het in de gemeente van Efeze. Het was zo ingezonken. Het was zo ver weg. En toch was er leven. Het leek alsof ze dood waren. Maar ze waren wel levend. Maar ze waren in slaap weggezonken. En wat is dat gevaarlijk? En wat kan het ook gebeuren in het leven van Gods kinderen? Hey, denk eens aan de bruid in het Hooglied. Wat heeft ze ook alweer gedaan? Ze is naar bed toe gegaan. Ze heeft haar voeten heeft ze gewassen. Dat moest gebeuren in het oosten. De rok heeft ze uitgetogen. En ze ligt op haar bed en dan? Dan komt de bruidegom, die komt aan de deur en die klopt aan de deur. En dan zegt ze, nee hoor, ze wil niet opstaan. Ze heeft rust gevonden op haar bed, op haar lege stenen. En ze laat de bruidegom aan de deur staan. Hoort u dat? Hij staat te kloppen. Hij wil binnengelaten worden. Maar ze laat hem staan. Nou gemeente, dat is eigenlijk de toestand van Gods kinderen in de gemeente van Efeze. Hoort u? Maar we hebben gezegd, het is niet alleen een boodschap voor Gods kinderen. Het gaat over een dodelijke slaap. Dan moeten we vooral denken ook aan de onbekeerden. Want van nature, dan slapen we allemaal die doodslaap. En wat is dat gevaarlijk? Want als een mens slaapt, dan weet hij niet wat er gebeurt. Denk eens aan een Jona. Jona die sliep in het schip. En dat te midden van het grootste gevaar. Ze dreigde om te komen. En Jona was een hardslapende. Hij moest wakker worden gemaakt. Hé, gemeente, dat is nou eigenlijk ons aller beeld. Hè? We slapen van nature, slapen we te midden van het grootste gevaar. We hebben er helemaal geen erg in. Dat we onszelf in een groot gevaar bevinden. Dat het zomaar eeuwigheid kan worden. Gods woord leert het ons dat we als in een droom daarheen wandelen. Als we slapen, gemeente, Dan gaat de werkelijkheid gaat aan ons voorbij. En er zijn wel mensen die zijn in hun slaap door de dood overvallen, doordat heel het huis afbrandde. Als we slapen, gemeente, dan kunnen ze van alles en nog wat in ons huis uithalen. Ze kunnen alles meenemen. En wij slapen maar voort. En zo slapen we van nature ook geestelijk. En wat is er toch noodzakelijk? Dat we gewekt worden. Want weet u wat de ellende van onze ellende is? Dat we onze ellende niet recht kennen. Maar oh, als de Heer toch komt, hè, een ernstige roepstem. Dat is onze tweede gedachte. Dan gaat dat anders worden. Dan gaan we dat verstaan. Dan gaan we het gevaar zien waarin we ons bevinden. Dan gaan we het verstaan dat we ieder moment kunnen sterven. Dat ons leven maar een damp is die voor een weinig tijds gezien wordt. Dat er maar één schreed is als tussen ons en tussen de dood. Dat ons leven maar een handbreed gesteld is. Dat we maar een ogenblik zijn. Dat er niet zo onzeker is dan dit tijdelijke leven. En dat er niet zo zeker is dan de dood. Dan gaan we verstaan, het is ons mensen gezet om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dat we een onsterfelijke ziel hebben. En als we sterven zoals we geboren zijn, gemeente, we kunnen het nooit meer overdoen. Nooit meer, dan is het voorbij. En als u nu werkelijk bezet bent, hè, met een droefheid aan God, als u God in uw leven hebt leren kennen, weet u toch, vanmorgen hebben we het ook gezegd, die onbekende God, die moet u gaan leren kennen. Die moet zichzelf gaan openbaren en verklaren wie hij is in zijn volheerlijke deugden. En weet u, wij zeggen wel eens, onbekend maakt onbemind. Maar dat geldt boven alles als het gaat over het geestelijke. Als we God niet kennen, dan beminnen we hem ook niet. Daarom hebben we geen liefde tot God, gemeente. Maar als hij zichzelf gaat openbaren, als hij zichzelf gaat verklaren wie hij is, als we hem leren kennen, dan wordt het zo anders. Dan krijgen we een liefdesbetrekking op God. Dan kunnen we hem niet meer missen. En als u dan gaat verstaan, en ik kan ieder moment sterven, kan zomaar eeuwigheid voor me worden. Mijn levensadem kan zomaar worden afgesneden. Dan begrijpt u toch wel, hè? Dan wordt de rust in je leven opgezegd. Dan ga je de Heere zoeken met ingespannen krachten. Dan ga je het verstaan. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem toch aan terwijl dat hij nabij is. Het kan zomaar te laat zijn. Als dat waar wordt in je leven, kent u dat? Dan durf je toch bijna niet te gaan slapen. Want dan denk je, stel je eens voor dat ik zomaar in mijn slaap, zonder dat ik het merk, wordt weggenomen. Dat mijn levensadem wordt afgesneden. Nee, dat geldt dan niet alleen maar voor oude mensen. Dat geldt net zo goed voor jonge mensen. Dan wordt de rust, wordt je opgezegd. Een heilige onrust krijg je dan in je leven. Dan ga je dat leren verstaan. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Gemeente, dan mogen we ontwaken. Dan mogen we wakker worden. En wat doet de Heer nu? Hij laat zijn woord verkondigen. En dat is eigenlijk wat. Dat laat hij verkondigen aan wie? Aan dode zondaren. Want als het gaat over deze slaapgemeente van nature, dan is het werkelijk een doodslaap. Dan liggen we te slapen in ons zondegraf. En weet u, wij leven in een tijd waarin het wel gebeurt, als je een begrafenis meemaakt, dat er gesproken wordt tegen de doden. Dat er een heel verhaal verteld wordt aan die doden. Ik heb ons meegemaakt met een zoon die ging memoreren. Wat hij met zijn moeder allemaal had meegemaakt als jongen. Hoe dat hij als jongetje met zijn moeder meeging. En die vrouw die lag er in het graf. Dan zeggen wij tegen elkaar, wat een dwaasheid toch. Hè? Dat is toch dwaas of niet? Om dat te doen, moeten we maar nooit doen. Maar geestelijk moet het wel, hè. Gods knechten moeten dat wel doen. Die moeten het woord verkondigen aan dode zondaren. En we weten allemaal, een dode die hoort niets. Zijn zintuigen werken niet meer. Maar nu die geestelijke doden. Niets te horen. En toch het woord te verkondigen. Denk eens aan de profeet Ezechiël. Die kreeg toch zo'n mondelijke opdracht van de Heere. Hij werd toch in de geest gevoerd naar een vallei. En die vallei die was vol met dorre doodsbeenderen. En die waren dor. Daar zat totaal geen leven meer in. Alle leven was eruit. Het was misschien al jaren geleden dat daar een veldslag plaatsvond in dat dal. En de gesneuvelde soldaten bleven liggen. En u begrijpt wat er toen gebeurd is. De aasgieren zijn gekomen. En ze hebben die lijken helemaal leeggeplukt. Lagen tenslotte nog skeletten. De zon heeft die skeletten geblakerd. Alle leven is eruit. Ze zijn door elkaar heen gegaan. Alles is één knekelveld geworden. En dan zegt de Heer tegen de profeet Ezechiël, ga die vallei nu eens even rond. Ga eens kijken wat je allemaal ziet. En dan gaat hij rondom die vallei en dan zegt de Heer, mensenkind, wat heb je nou gezien? Toen hij rondom die vallei ging en dan zegt hij, door de doodsbeenderen, Heer. Het waren er zeer vele, heel veel. En ze waren zeer dor. Dat betekent geen enkele verwachting meer. Alle verwachting afgesneden. Zoals mensenkant gemeente, dan zijn alle verwachtingen afgesneden. Weet u, als daar ons mensen zou liggen, dan zou er niet eentje zalig worden. Dan bleef de hemel eeuwig leeg. Maar nu geeft de Heer, die geeft aan Ezechiël die wonderlijke opdracht. Mensenkind, nou moet je profiteren. Maar tegen die dorre doodsbeenderen. En je moet zeggen, gij dorre doodsbeenderen, hoor des Heren woord. Hey, dat is de opdracht van Gods knechten nog. En weet u wat dat wonder is? Dat blijft Heren niet mee doorgaan tot de jongste dag toe. Hoor des Heren woord. En toen werden die beenderen, dat weet u, dat werden lijken. En straks dan gaat die wind van de geest waaien. En dan wordt het een groot leger. Dan mogen ze op de benen staan. Een gans zeer groot Heer, gemeente. Dat is nou de levendmakende daad van God. Hij maakt dode zondaren levend. Hij spreekt. En dan gaan we horen, dan worden we levend gemaakt. Door de bediening van de geest. Dan wordt de mens die wordt afgesneden van zijn verbondshoofd Adam. Dat is de dood. En dan wordt u ingelijfd in Christus. En dat is dan het leven. En dan gaan we dingen horen die we nooit hebben gehoord, gemeente. Ja, want dan gaan we horen wat dat we dode zondaren zijn. En dan gaan we het niet alleen horen, dan gaan we het ook beleven. Dan gaan we het inleven. Dan gaat het mens een geestelijke doodstaat leren kennen. Die ernstige roepstem, die komt nog steeds tot ons, gemeente. En wat doen wij? Wat doen we nu? Van nature liggen we op bed van zorgeloosheid. Gods kinderen kunnen erop leggen. Maar van nature liggen we er allemaal op, gemeente. Gods kinderen liggen op dat, kunnen op dat bed terechtkomen. Dat hebben we gehoord, dat de bruid. En de Heer komt altijd op zijn eigen werk terug. Denk erom, Gods kinderen die zullen niet omkomen. Maar anders, van nature, dan slapen we die doodslaap. En dan zullen we eenmaal onze ogen openen. Maar dan zal het voor eeuwig te laat zijn. O, wat is het toch noodzakelijk dat dat hier gebeurt. Die ernstige roepstem, die komt nog tot ons. En u weet hoe dat het gaat, hè. Dan zijn we soms aan het slapen. Dat hebben we allemaal misschien wel eens meegemaakt. Dan werden we wakker gemaakt. Maar we waren zo ontzettend moe. We vielen zo weer in slaap. Hé, dat is nu een mens van nature. Dan kan er soms wel eens aan ons geschud worden onder de prediking van het woord. Dan kunnen we een ogenblik worden aangesproken. Dan wordt het gevoel, de conscientie geraakt. Maar je hart moet geraakt worden. Dat gaat verder, dat gaat dieper. Dat is het bijzondere werk van de geest. Om de harten van zondaren te raken. En anders, dan is net als in het natuurlijke leven, doen we even onze ogen open. We geven een paar keer, we draaien onszelf om. En een mens slaapt weer verder. Ontzettend toch. Dat is ons beeld. En zo gaan we slapende de eeuwigheid binnen. En dan kunnen we schone dromen dromen. Wat is de werkelijkheid niet, gemeente? En dan gaan onze ogen open voor die ontzaglijke werkelijkheid. Zo slapen we. We zien het in de gemeente van Efeze. We hebben het gehoord. De wijze maagden waren in slaap gevallen. En de dwaze maagden sliepen ook. Zo kunnen de wijze en de dwaze maagden slapen. Maar het verschil heb u gehoord, hè? Mensen die leven en die slapen, kunnen soms net doden zijn. En mensen die dood zijn, kunnen soms net levende zijn. Zo kan het zijn. Maar nu moeten we worden opgewekt. Bij vernieuwing of voor het eerst. Uit die slaap. Hey, Gods kinderen kunnen dus ook in slaap vallen. Wat gebeurde er eigenlijk in de gemeente van Efeze? Als hier staat dat de... En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Weet u wat dat betekent, gemeente? Dat Gods kinderen de mond dicht hielden? Dat ze de werken der duisternis niet bestraften? Nee, dat ze er eigenlijk een beetje in meegingen. Een beetje meedoen met de wereld. Wereldgelijkvormigheid in het leven van Gods kinderen. Net met de wereld meeleven. En soms bijna dezelfde dingen doen. Wereldse vrienden. Ziet u hoe gevaarlijk dat het is? Worden we heel gemakkelijk meegevoerd met de wereld. En dat gebeurde ook in die gemeente van Efeze. De grens tussen kerk en wereld. Uit gaan wissen. Hey, maar weet u hoe dat ook kan komen? Verachtering in de genade. Als we onder een prediking zitten, gemeente. Een prediking waarin eigenlijk de mens niet meer ontdekt wordt. Waar geen nadere ontdekking plaatsvindt. Waar niet gewezen wordt op de geestelijke doodstaat van de mens. Waar er niet op gewezen wordt dat er een voortdurende strijd in het leven van de kerk is. Straks gaat apostel Paulus ook opwekken in die gemeente van Efeze. Om die geestelijke wapenrusting aan te doen. Om te strijden. Hey, als de strijd verflauwt in het leven van Gods kinderen. We hadden het net over wereldgelijkvormigheid. Als er niet meer gestreden wordt. Nee, niet tegen de wereld, maar tegen zichzelf. Want Gods kinderen hebben een driehoofdige vijand. Dat weet u toch wel. De duivel, de wereld, maar bovenal de eigen bestaan. De verduisterd, verdorven bestaan. Waar ze de ganse leven last van blijven houden. En u weet, de Heere die weet zijn kinderen weer op te wekken. Op te wekken uit die slaap. En dat wil hij hier doen door middel van de apostel Paulus. Hij wil die gemeente van Efeze weer opwekken. We hadden het net over de bruid. Hè? Die was ook in slaap gevallen. En wat heeft de bruidegom nu gedaan? Ze had de rok uitgetogen, ze had de voeten gewassen. Ach, ze was veel te moe om op te staan. Ze had geen lust. Dat is eigenlijk wat. Ze had geen liefde. Ja, er was wel liefde, maar het was zo ver weg. Weet u nog, die gemeente van Efeze, de eerste liefde verlaten. Hey, en die bruid. Ze ligt er op bed van zorgeloosheid, maar wat heeft nu de bruidegom gedaan? Hij heeft een bundeltje mirre heeft hij aan de deurknop gebonden. Waarom? Voor die liefdescheur. Hij heeft ze lief. En zo wordt die bruid, die wordt opgewekt. En zo gaat die bruid hem zoeken, die haar lief heeft. Dus het is een ernstige roepstem, we hebben het gehoord. Een ernstige roepstem voor onbekeerden. Om zo niet verder te slapen, gemeente. Zijn van nature allemaal de slaven die slapen. Maar ook een ernstige roepstem voor Gods kinderen. Om niet te rusten op het bed van zorgeloosheid. Om te strijden en niet te rusten. En Gods kinderen hebben de rust ook zo lief, de valse rust. Maar ze moeten ook telkens maar weer, zoals de profeet Jeremia het heeft gezegd, van vat in vat worden geledigd. We gaan onze laatste gedachte. Daar gaat het over een heilrijke belofte. Maar voordat we daar mee verder gaan, willen we eerst zingen van Psalm 68, tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van ziedevreugd. Als zij hun wens verkrijgen en wat er verder volgt. Ten derde, gemeente, een heilrijke belofte. Want er staat: en Christus, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. En wat betekent dat eigenlijk, gemeente? Nou, we hoorden zojuist, er zijn mensen en die zitten onder de bediening van Gods woord. En die voelen zich bijzonder aangesproken. En die worden eigenlijk onrustig. En ze denken, het moet anders worden in mijn leven. Maar na een poosje is het weer over. Hoe was het nu eigenlijk? Het was net als een morgenwolk. Als een vroeg opkomende dauw. U weet wel, als de zon gaat schijnen, dan is die morgenwolk zo weg, dan is de dauw zo weg. Als het leven dan een mens weer in beslag neemt. Als de dagelijkse arbeid weer gaat beginnen. Als we weer mee worden genomen in de maalstroom van het leven, dan verdwijnt het vanzelf weer. En dan slaapt een mens weer rustig verder. Gaat hij zijn doodslaap weer slapen. Even een ogenblik. Maar het hield geen stand. Maar heel anders is het. Als de Heer inwendig echt roept. Als hij het hart gaat raken. Als we werkelijk oren krijgen om te horen. Als we een hart krijgen om op te merken. Als de Geest intrek neemt in het hart. En die maakt van dood levend. Dan wordt het anders. Denk eens een ogenblik met mij. Aan die verloren zoon. Die zat daar in dat vergelegen land. En daar in dat vergelegen land, daar kwam hij tot zichzelf. Hij mocht tot zichzelf inkeren. U weet toch wel, dat is het begin van de bekeringen. Dat een mens tot zichzelf mag komen. En dat hij mag gaan zien wat die verloren zoon ook zag. Die zei: ik verga van honger. Dat u zegt, ik moet sterven. Dat een ontzaglijke werkelijkheid voor u wordt. Weet u hoe dat van nature met ons gesteld is? Hè? Dan zeggen we het heel makkelijk. En het is waar ook, hoor. Een mens is dood voor de dood. Beseft het helemaal niet. Maar Gods woord zegt ook: de levende, die legt het in zijn hart dat hij sterven moet. Dus als nou die levendmakende daad Gods plaatsvindt. Als een mens nou wordt opgewekt uit zijn geestelijke doodslaap. Dan gaat hij voelen: ik moet sterven. En dan wordt het hem een wonder dat hij er nog mag zijn. Dan gaat hij ook iets van die goedheid van God leren verstaan. Weet u nog hoe dat was bij die verloren zoon in dat vergelegen land? Wat zei die ook alweer tegen zijn eigen? Hij zei: hoeveel huurlingen hebben een overvloed van brood? Ik verga van honger, ik moest sterven. Maar die huurlingen die hebben overvloed. Vader die gaf ze brood. Hoeveel huurlingen mijn vaders? Toen ging die jongen die ging daar zien: vader is zo goed. Dat hij nou gaat zien, ik moest sterven. Vanwege mijn zonde, ik mocht God ontmoeten. En als ik zo sterf, is het eeuwig kwijt. En de Heer die is nog goed en goeddoende. Hoort u, dan gaat de Heer die gaat trekken. Die gelijkenis, dan gaat het eigenlijk over de trekkende liefde van de Vader. En als dat gaat gebeuren, als dat werkelijkheid wordt in het leven van een mens, dan kan hij het niet meer uithouden. Dan gaat hij opstaan. Nee, dan blijft hij niet liggen op zijn bed. Dan blijft hij niet liggen in dat graf van de dood. Maar dan wordt hij geestelijk opgewekt. En sta op uit de doden. Eigenlijk staat er: en sta op van tussen de lijken. Allemaal doden. En dan zit u in de kerk. En dan wordt dat werkelijkheid in uw leven. Dat is een wonder. Dat je dan door genade mag opstaan. Ja, want dat heeft die verloren zoon ook gezegd. Hij zei: ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En dan zal ik tegen hem zeggen: vader, Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Die jongen die bleef daar niet zitten in dat vergelegen land. We weten allemaal wel dat de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Ja, maar als het Gods werk is. Als de Heer de mens in zijn hart grijpt. En dan gaat het ook verder. Hè? Dan gaat het verder. Hoe kan je dat nou zien? Als het verder gaat is het Gods werk, gemeente. Maar anders dan gaat het weer over. Weet u toch? Die vroeg opkomende dauw, die morgenwolk. Dan is het dat de mens op gaat staan. En hij opstaande. Staat er heel duidelijk, hè? Ging heen tot zijn vader. Het is toch zo. Als God een mens bekeert, komt er toch een inkeren tot zichzelf. En ook een afkeren van de wereld, van de zonde. Komt er een breuk en een terugkeer naar God. Dan gaat de mens, die gaat werkelijk opstaan. Dan komt er niet een uitwendige breuk met de zonde. Dat kan ook gebeuren, hoor. Door een algemene overtuiging. Een bekering van de kroeg naar de kerk. Een bekering van de zonde naar de deugd. Dan zegt, moet die jongen eens zien. En dat meisje. Wat een leven hebben ze geleid. En nu? Zondags in de kerk. Door de week in de kerk. Altijd maar in de kerk. Heel ander leven gekregen. Ja, gemeente. Maar een ander leven wil nog niet zeggen vernieuwd te zijn. Dan gaat het over het hart. Dan gaat het niet over een uitwendige breuk. Dat is groot, hoor. Maar is niet genoeg. Komt aan op die inwendige breuk. Zoals dat gebeurde bij Abraham. Toen hij ging uit Ur der Chaldeeën. Zoals dat gebeurde bij Levi. Toen hij in zijn tolhuis zat. Zijn geld en zijn goed. Hij was een dief, dat was zijn zonde. En dan zegt de Heer Jezus, alleen maar volg mij. Hoort u dat? En hij opstaande volgde hem. Die man die mocht ontwaken uit zijn geestelijke doodslaap. En dan staat er, en Christus zal over u lichten. Wat betekent dat nu, gemeente? Moet eens denken, in de gemeente van Efeze. Ze wandelden eertijds in de duisternis van het heidendom. En gemeente, dan kunnen we onder de waarheid zitten. Maar Gods woord leert het ons. Hè? En het volk dat in duisternis wandelt. En dat was niet alleen maar daar in het noorden in Galilea zo. Dat geldt nu voor ons allen. Van nature wandelen we allemaal in de duisternis. En nu zal het een keer licht moeten worden in ons leven. En als het nou duister is, dan val je makkelijk in slaap, of niet? Als het donker is, je ziet niks. Slapen we zomaar voort. Maar weet u wat er nu moet gebeuren? Die zon der gerechtigheid, die moet in ons leven opgaan. Dat licht wat Christus heeft verworven. En door de bediening van de geest gaat dat licht schijnen in het hart. Vertroostend, ja, maar eerst ontdekkend. Hè? Als het licht gaat schijnen in het hart. Dan is dat eerst ontdekkend. U weet toch wel, een kamer die stoffig is, waar het donker is, daar zie je helemaal niets. Daar zie je niet hoe stoffig dat die kamer is, hoe vuil dat die kamer is. Maar zodra het licht wordt ontstoken, dan ga je het zien. En zo is het nu ook in het hart van de zondaar. Als dat licht van de Heilige Geest wordt ontstoken, ja, dan gaan we zien wat. Dat we enkel duisternis zijn. En dat ontdekkende werk, dat gaat altijd maar door in het leven van Gods kinderen. Want ook als het gaat over onze zondekennisgemeente, raakt een mens nooit uitgeleerd. Maar weet u wat er nu ook gebeurt? Hè? Als die zon opgaat, hè? Als die zon der gerechtigheid, als die als een dagvorstin uit zijn slaapkamer, zo zegt Gods woord, het tevoorschijn treedt. Hij zal zijn als de zon die opgaat in haar kracht, heeft David gezegd. Die zon die kan ook niemand tegenhouden. Die zon die gaat op. Zo gaat die zon der gerechtigheid ook oprijzen in het leven van Gods kinderen. Die zon die staat natuurlijk, dat weet je toch ook wel, niet direct aan de volle middaghoogte. Langzamerhand gaat die zon op. En En dan mag dat licht ook gezien worden. Ontdekkend licht. Maar ook vertroostend licht. Als Christus gaat lichten. Als die zon der gerechtigheid. Weet u de laatste ziener van het Oude Testament. De profeet Malachi. Die heeft ervan gezegd. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Weet u wat de oosterling zegt van de zon? Die zegt dat is de beste dokter die er is. Beste medicijn. In zonlicht, in het licht, genezend. En zo is ook die zon der gerechtigheid genezend. Er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Wat betekent dat? Genezing door de stralen van die zon der gerechtigheid, gemeente. Dat wordt ontdekt aan onze dodelijke kwaal. Maar dan gaat hij ook genezen. Dan gaat Christus, die gaat lichten. En waar het dan licht wordt, daar wordt het waarlijk licht. En toch, Gods kinderen leven zo vaak in de duisternis. Zo was het in de gemeente van Efeze ook. Het licht was weer uitgegaan. Ze waren in slaap gevallen. Maar de Heere komt altijd op zijn eigen werk terug. Hè? Die komt op zijn eigen werk terug. Dan moesten ze opnieuw gewekt worden. Dan moest opnieuw licht worden in haar leven. De ogen moesten weer open gaan. De Heere die is te getrouw. En u kan het door eigen schuld zo duister zijn in het leven van Gods kinderen. Maar eenmaal, dan zal het waar worden. En al daar zal geen nacht zijn. Dan is het de eeuwige dag. Maar gemeente, als we nou onbekeerd voortleven. Als we nou slapen in de duisternis van ons zondaars bestaan. Dan zal het straks eeuwig nacht worden. Dan zal het geen dag meer worden. Dan is het eeuwig voorbij. Dan eindigt ons leven. Wat is dat ontzettend, hè? In de eeuwige buitenste duisternis. Maar nu kan het nog licht worden. Nu wordt het nog gehoord. En dat zal klinken tot de jongste dag. Ontwaakt gij die slaapt. En staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Amen. Heren, we mochten een ogenblik een gedeelte vanuit uw woord overdenken. Zou het willen toepassen aan het hart? Het is een tekst, heren, we hebben het gehoord. Die geldt voor onbekeerden, maar ook voor uw kinderen. Wat kunnen ze ook op het bed van zorgeloosheid liggen? Wat kunnen ze de valse rust zoeken? Wat kunnen ze de strijd mijden? Wat kan het dan donker worden in hun leven? O heren, want dan gaat u zelf terugtrekken. En als u uw aangezicht verbergt, dan wordt het donker, dan wordt het duister, dan wordt het bang. Want de verberging van uw aangezicht, die gaat veel dieper dan de dood. Maar daartegenover staat toch, dat de verheffing van uw aangezicht veel beter is dan die tijdelijke leven. Heren, u wil de een en ander maal nog uit en door helpen dat we u ervoor zouden mogen herkennen. En boven alles hier, dat u de stille naprediker zou willen zijn van uw woord. Dat het zondige zou u niet willen vergeven. En heren, in het luisteren en ook in het spreken. Maar als er nog wat van u bij geweest is. U kroont toch altijd uw eigen werk. Wij vragen dit van u om Jezus wil. Amen. Slotzang gemeente is Psalm 97 vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Vooral door oprechte hart en wat er verder volgt. Gemeente, gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.